الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد خليف the brothers and sisters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome by our trade by ACOMS from the ranks from lesser the in a taken stand from opvoeden in het teken staan van allereerst waar we vorige week natuurlijk bij stilgestaan hebben, het huwelijk, en we hebben een aanzet gemaakt eigenlijk tot het opvoeden. En alvorens we verder zullen gaan en een voortzetting zullen geven aan deze lessenreeks, lijkt het me goed om even terug te blikken op wat we vorige week nou besproken hebben. En ik heb jullie ook een opdracht meegegeven. Jullie zijn naar huis teruggekeerd met een opdracht, een vraag waar jullie over moesten nadenken. Misschien hebben sommigen het uitgeschreven of met hun partner daarover gesproken. Daar komen we ook zo meteen op terug. Maar allereerst, wellicht wil iemand even kort samenvatten, in hoofdlijnen ons vertellen wat we vorige week besproken hebben. Of misschien de vraag iets makkelijker, wat is je bijgebleven? Anders klinkt het al meteen heel groot dat je een hele samenvatting moet gaan geven. Maar wat is jou bijgebleven?
De belangrijkste behoefte van het kind. Namelijk de ouders gelukkig zien.
Heel goed, dus een van de zaken die we inderdaad besproken hebben is wat is nou de behoefte van een kind? Waarbij we nadrukkelijk ook uitgesproken hebben dat ieder kind de wens koestert dat hij of zij zijn ouders gelukkig ziet. En dat daarmee natuurlijk ook die veiligheid, et cetera, ervaren wordt. En die onderlinge band dus tussen de man en de vrouw. Zijn er nog meer dingen die benoemenswaardig zijn na de les van vorige week? Misschien onder de zusters?
De pilaren van het huwelijk.
De pilaren van het huwelijk. En welke waren dat?
Rahma.
Rahma, inderdaad.
Liefde.
Liefde.
Rust.
En rust, heel goed. Mashallah, heel goed. Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. En allereerst zegt Allah, li taskunu ilayya. Heel goed. Nog meer zaken?
Kinderen zijn een beproeving, zegt een van de zusters.
Kinderen zijn een beproeving. En kan de zuster misschien ook uitleggen wat daarmee bedoeld wordt? Als we even doorvragen.
Komt meer bij kijken, bijvoorbeeld aanwezige ziekte of een bepaalde aandoening dat het kind heeft. Of het gebed nalaten. Het zijn allemaal punten waar je rekening moet houden met het kind.
Ja, dus in beproeving, we hebben natuurlijk ook al eerst gezegd, kinderen zijn natuurlijk ook op de eerste plaats een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. En aanleiding voor heel veel goeds en maken het leven fraaier. Zij verfraaien het leven. En het is ook iets wat tot de natuurlijke aanleg van de mens behoort. Maar we hebben ook de andere kant laten zien. Namelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala ook te kennen geeft dat kinderen een beproeving zijn. En we hebben verduidelijkt dat dat voornamelijk natuurlijk zo is, omdat men op de proef wordt gesteld. Is men ondankbaar, is men ondankbaar? Is men gehoorzaam of ongehoorzaam? En ook inderdaad, zoals de zuster te kennen geeft, ongetwijfeld zal natuurlijk het kind zaken gaan meemaken, zaken ondervinden, gebeurtenissen die plaats zullen vinden. Wat natuurlijk ook voor de ouder een beproeving of moeilijkheid kan zijn. Nog andere zaken die iemand te boven schiet?
Verschillende leidingen, algemene leiding, natuurlijke leiding.
Ja, heel goed, ja, heel goed, Marcel. Daar waren we de les mee afgesloten. De soorten leidingen, inderdaad. Maar wat voor ons belangrijk is, natuurlijk is het belangrijk dat een student van kennis, vooral iemand die bezig is om zich eigenlijk te verdiepen in de islam en in meerdere wetenschappen verdiept, is het van belang dat hij weet wat het onderscheid tussen deze vijf zijn. Als we even vanuit de bril van de opvoeder kijken, dan is natuurlijk de hoofdvraag hier, waar ligt jouw taak, waar ligt jouw werk? En dan zeggen we dat ligt in hidayatul irshad, hidayatul bayan, namelijk de taak van het verduidelijken, van het onderrichten, het onderwijzen, het corrigeren, etc. En dat je weet dat inderdaad de algemene leiding en de succesvolle leiding, dat is in handen van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarnaast heb je inderdaad nog de leiding van standvastigheid, van versterking en een leiding die in het hiernamaals zal plaatsvinden. Hebben we een beetje zo alles in hoofdlijnen, denken jullie? Andere dingen, misschien zusters?
De voordelen van het huwelijk.
Heel goed. We hebben ook gesproken inderdaad over de voortreffelijkheden van het huwelijk. Dus eigenlijk als je kunt samenvatten, kan je zeggen, we hebben vorige week gesproken over de weg naar het huwelijk, het belang van het huwelijk, de voortreffelijkheden ervan. We hebben gesproken over een deel, alvast een introductie op het opvoeden, wat het belang ervan is, door te kijken naar de gunsten van het krijgen van kinderen, en dat onze vrome voorgangers en de profeten allemaal zouden vragen om een rechtschapen nageslacht, en dat zij in hun smeekbeden voor ogen zouden hebben om hun nakomelingen mee te nemen. Dus dit alle getuigt eigenlijk van het belang van opvoeden. Laten we inshallah verder gaan en onze reis voortzetten, want we hebben de tijd ook hard nodig. Tenzij iemand nog iets wil toevoegen of een vraag heeft of iets kwijt wil voordat we verder gaan.
Ustad, u had ook wat huiswerk, u had wat boekentips.
Ja.
Heeft u...
Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan, ja klopt. Ik heb mijn huiswerk gedaan, ik bewaar dat even denk ik tot het einde van de les. Ja. Maar geloof ik, goed dat je het zegt. Ik heb een hele lijst, die zal ik straks ja, ofwel delen of misschien even opzeggen dat jullie de titels opschrijven. Goed, wat is tarbiya? Wat is opvoeden? Daar moesten jullie over nadenken, dat was jullie huiswerk dan, hè? Ik had huiswerk, jullie ook. Hebben jullie daarover nagedacht? Wat een drukke week, hectische week. Te druk geweest met opvoeden misschien. Maar wat doe je dan? Wat is opvoeden?
Ik denk een stabiele basis voor je kinderen, zodat ze maximaal uit zichzelf kunnen halen.
Een stabiele basis voor je kinderen, zodat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen.
Normen en waarden meegeven.
Normen en waarden meegeven.
Het begeleiden van een kind bij zijn of haar opvoeding, tot die persoon zelfstandig mee kan draaien in de familie.
Zo, begeleiden van kinderen, zodat uiteindelijk het kind zelfstandig een bijdrage kan leveren aan de samenleving of in de samenleving kan deelnemen.
Veilige omgeving.
Veilige omgeving.
Je kind zal opvoeden dat hij zal slagen in deze dunya en al-akhirah.
Zo opvoeden dat het kind gaat slagen in het dunya en het al-akhirah, mashallah. Nog meer? Zusters, huiswerk gedaan.
Eens
te gaan aan
grenzen stellen. Mm-hmm.
En normen en waarden vaststellen conform
naar
de regels van de opvang. Zo, grenzen stellen.
Positieve gedragingen.
Positieve benadering. Positieve benadering. Goed, we gaan zo meteen kijken nu naar de definitie, inshallah. Ik heb veel mooie dingen gehoord. Om een beter beeld te krijgen, gaan we natuurlijk eerst kijken, zoals dat altijd gedaan wordt, naar wat houdt dat woord nou eigenlijk in? Het Arabische woord tarbiya, als je het hebt over opvoeden. En ook vandaag, ik zal hier en daar wel wat praktische voorbeelden al geven. De les van vandaag is erop gericht om een beeld te krijgen van wat opvoeden is, maar voornamelijk wat is islamitisch opvoeden. ik hoor uit jullie antwoorden heel veel opvoedingsdoelen al. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, slagen. Dus je hoort heel veel doelen. Of ik hoor heel veel over opvoedingsleer. Positief, hoe je opvoedt. Maar waar ik naartoe wil is natuurlijk eerst, wat is opvoeden? Wat is dat dan? En daar gaan we naar kijken vanuit het woordje tarbiya. Als we dat gedaan hebben, dan gaan we vandaag verder nog kijken naar wat is dan islamitisch opvoeden? Wat onderscheidt islamitisch opvoeden van ja, andere gedachten eigenlijk over wat opvoeden hoort te zijn? En vervolgens hoop ik dat we eraan toekomen om ook even te kijken naar de ontwikkeling van een kind vanaf geboorte tot adolescentiefase. En ook hoe je dat, zeg maar, vanuit de islam dan stuurt. Daar komt wel iets van praktijk al bij kijken. Maar echt het praktische zal, inshallah, bewaard worden voor de volgende twee sessies. Want dan gaan we kijken echt naar de profeet als pedagoog. Voorbeelden uit zijn leven, sallallahu alayhi wa sallam. En vervolgens gaan we, inshallah, casussen, stellingen behandelen. En gaan we jullie vragen natuurlijk uit de praktijk proberen te beantwoorden. Dus dat is hoe vandaag eruit zal gaan zien. Als we vanuit de taal kijken naar het woordje tarbiya, dan zie je daar een aantal definities uit voortkomen. Kijk, in principe, wij als studenten van kennis, wij zijn heel vaak gericht op de vakkundige betekenis, op de islamitische betekenis. Om een voorbeeld te geven, stel je voor iemand vraagt je, wat is een hajj? Wat is een hajj eigenlijk? Niemand van ons die gaat als het ware af op die taalkundige betekenis. Maar je hebt meteen een beeld voor ogen. Wat zie je? Je ziet een Kaaba, je ziet rituelen, je ziet mensen bij Arafah staan. Je ziet mensen misschien heen en weer lopen tussen Safa en Marwa. Dat is het beeld wat je hebt bij een hajj in je ihram, et cetera. Dus je weet eigenlijk te benoemen, ja, een hajj is dat je iets beoogt, een heilige plek, om vervolgens daar rituelen te gaan verrichten in navolging van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is wat in je opkomt. En dat is eigenlijk ook wat ertoe doet. Ga je naar de taalkundige betekenis, dan zul je zien dat een hajj staat voor het beogen van iets. Een kast. En vanuit die taalkundige betekenis vertrekt men naar de vakkundige betekenis. Dus je hebt die taalkundige betekenis heb je nodig. En je ziet in het woordje tarbiya, zie je ook natuurlijk het woordje rab. Een rab is eigenlijk degene die opvoedt. Degene die de mensen als het ware heeft gevoed met zijn gunsten. Terwijl wij ons in de buiken van onze moeders bevonden, was er al iemand die zorg droeg voor jouw ontwikkeling. Dat je zorg draagt voor iemands ontwikkeling. En dat schrijven we toe aan Allah. Dus een rab, daar zit een stukje in van het opvoeden, het ontwikkelen. En dat is waar Allah zorg voor draagt. En daarom valt het scheppen wat voorbehouden is aan Allah, dat hij iets uit niets schept, valt onder de term ar-rububiyyah. Dus ar-rab, daar zit een stukje in dat je zorg draagt voor iemands ontwikkeling. Het zorg dragen voor iets. Ook zit daar het stukje in het verbeteren van iets. We zien bijvoorbeeld ook in Surat Yusuf, dat Yusuf tegen zijn medegevangene zegt die vrij zou komen. Nadat Yusuf zijn droom had uitgelegd en tegen hem zei, jij zult wijn inschenken voor, je zult druiven persen, etc. Je zult wijn inschenken voor de koning. Toen zei hij tegen hem, Korni, inda rabbik, subhanallah, noem mij bij jou meester, bij jouw heer. Dus hier zie je de term rab van, het is iemand die zorg voor je draagt. Iemand die voor je zorgt. En ook zie je dat het staat voor groei en vermeerdering. Allah zegt bijvoorbeeld in Surat al-Baqarah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Yurbi betekent het vermeerderen van iets. De liefdadigheid dat in beloning vermenigvuldigd wordt. En ook voor het opgroeien van iets. Dus dit is die taalkundige betekenis. Wat belangrijk voor ons is, en wat ik net ook duidelijk wilde maken met het voorbeeld van een hajj, is dat wij natuurlijk hierna gaan kijken, naar die vakkundige betekenis. En zo meteen gaan kijken, wat is het dan vanuit de islam? Wat is de definitie van het tarbiya? De definitie die hier omschreven wordt, is dat er sprake moet zijn van omgang. Dus er is sprake, als men het heeft over opvoeding, dan is er sprake van interactie. Is er sprake van een band, kun je zeggen, tussen ouder en kind. En de opvoedingsrelatie, de relatie tussen ouder en kind, daar ligt eigenlijk ook de focus op binnen de opvoeding. Dat je een relatie aangaat. En daarom heel veel pedagogen vandaag de dag, die stellen ook dat als deze relatie slaagt, als men daarin slaagt, dan is de opvoeding geslaagd. Dus zij hechten enorm veel waarde aan de band tussen de omgang eigenlijk tussen ouder en kind. En ze zeggen dat hangt af van de relatie tussen ouder en kind. Hoe je daaraan werkt en wat dat dan moet bevatten aan ingrediënten, daar gaan we natuurlijk naar kijken. En daarom ook binnen de hulpverlening wordt daar ook over gesproken. Dus dat je eigenlijk, zeg maar, ja, een band hebt met je cliënt. Wil je überhaupt dat, zeg maar, de hulpverlening succesvol is, dan moet er sprake zijn van alliantie, van als het ware een band tussen de hulpverlener en zijn of haar cliënt. Als deze er niet is, dan zal men moeilijk kunnen slagen. Dan zal men moeilijk verandering teweeg kunnen brengen. Terwijl de cliënt natuurlijk behoeftig is naar hulp. Maar zijn gehoor en zijn ontvankelijkheid voor hulp is afhankelijk van de band die je hebt. En daarom spreekt Allah ook, zoals we vorige week ook hebben aangegeven, over de band van de profeet Sa'as met zijn metgezellen. En hij zegt: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Zou jij streng, hardvochtig zijn geweest, o Mohammed, dan zouden zij rondom jou uiteen zijn gegaan. Maar middels jouw genade en jouw vergevingsgezindheid en jouw zachtaardigheid weet jij hen eigenlijk dus bij je te houden. En dat is dus een ingrediënt. Maar die band is belangrijk. En daarom zien we, subhanallah, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die wist te investeren in de relatie met, los even van zijn kinderen, met de metgezellen. En waardoor zij, subhanallah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam boven zichzelf zouden plaatsen en enorm lief hadden en zijn adviezen ook aannamen. Dus er moet sprake zijn van een omgang, van een band, en daar gaan we nog later dieper op in. Waarbij gericht een relatie dus wordt aangegaan. In deze omgang streeft men naar het bijdragen aan de ontwikkeling van het lichaam, de ziel en het verstand. Hier zie je al iets van opvoedingsdoelen. Als je hiernaar kijkt, valt jou iets op? Als je kijkt naar lichaam, ziel en verstand, wat valt je op? Is er al iets waarvan je zegt van, dat is eigenlijk alleen specifiek voor de islamitische opvoeding?
De ziel.
Daar richt niet iedere ouder zich natuurlijk op.
Gekoppelde apparaten, ja.
Dus inderdaad, de ziel. Dus de ziel, dat is iets wat specifiek is voor de islamitische opvoeding. Dat wil zeggen dat de islam zich richt op het lichaam, de ziel en het verstand. Maar we gaan straks kijken waar de islam zich nog meer op richt. Een belangrijke vraag. Deze bewaar ik even, dus misschien straks is het beter, anders gaan we te veel nu hier aan besteden. Laten we even kijken naar die omgang en relatie. Als jullie denken aan ouderschap, Wat schiet je dan te binnen?
Waakzaam zijn.
Nog een keer.
Waakzaam.
Waakzaam.
Verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid.
Onvoorwaardelijke liefde.
Welkbaar. Onvoorwaardelijke liefde.
Voorbeeldfunctie.
Voorbeeldfunctie.
Zorgdragen.
Zorgdragen. Als we het hebben over ouderschap en ik pak even al deze antwoorden, dan valt dit onder het stukje, je voelt je ook echt ouder. Dat wil zeggen, jij voelt een bepaalde plichtsbesef, heb je naar het kind toe, voor het welzijn van het kind, voor hoe het kind zich voelt. Dus je hebt die verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is psychologisch. Maar niet iedereen heeft dat. Dus ouderschap kan ook vanuit de biologische kant gezien worden. Er zijn mensen die, ja, die zeggen, ik ben ouder. Maar hij verstaat onder ouder zijn dat hij vader is, dat zij moeder is van het kind. En dat is een kant van ouderschap, maar je echt ouder voelen en verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van het kind en zorg dragen en investeren, dat is, daar is pas sprake van als je ook psychologisch inderdaad ook echt ouder voelt. Dus sta daarbij stil, neem dat mee als we het hebben over ouderschap. Ook als we naar deze definitie gaan kijken, is ook een belangrijke vraag. Is op basis waarvan ga je opvoeden? Dus je gaat opvoeden, je gaat beginnen aan opvoeden. Op basis waarvan ga je opvoeden? Dus, alvast om over na te denken, komen we zo ook op terug. Dus opvoedingsmethodes. Op basis waarvan voed je op? Als we kijken naar die omgang, dan zien we dat deze omgang eigenlijk gestoeld moet zijn op een aantal zaken. Dus de ouder die biedt liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, zo hebben we net ook gehoord door een van de zusters, instructie, ondersteuning en controle. En je ziet net, we zeggen, je bent ouder en je voelt je ook ouder. Wanneer je je ook ouder voelt, dan weet je dat daar ook een aantal zaken mee gepaard gaan. Welke gevoelens kan een ouder ervaren? Welke gevoelens gaan gepaard met ouderschap? Voor de mensen die online meekijken, kunnen ze meedoen? Zeer zin, hoe moeten we ze betrekken?
Zeker, ik kan ze gewoon vragen stellen.
Oké, dus er zijn volgens mij heel veel mensen die online meedoen, hè, dus die kunnen... Die vragen kunnen zij gewoon dan beantwoorden, neem ik aan. Die komen bij jullie binnen. Oké. Dat deze mensen zich ook, inshallah, betrokken voelen. Wie?
Blijdschap.
Blijdschap.
Zorg.
Zorg.
Verdriet.
Verdriet.
Teleurstelling.
Teleurstelling. Boos, zei iemand, toch? Wat nog meer?
Trots zijn.
Trots.
Verantwoordelijk.
Verantwoordelijk. Kwetsbaar. Angst. Zeg ik rare dingen, als ik rare dingen zeg, moet je gewoon zeggen van... dat is niet waar. Teleurstelling, frustratie. Het klinkt allemaal negatief, maar het zijn gevoelens die je als ouder hebt. Je voelt je verantwoordelijk. Je maakt je zorgen om de toekomst van je kind, om de veiligheid van je kind. Vooral in het begin, bij een eerste kind, als het kind al valt of het kind heeft iets meegemaakt wat vrij heftig is en je bent net ouder geworden, dan komt het allemaal heel heftig binnen. Naarmate het kind ouder wordt of er komt een broertje of een zusje bij, dan leer je op een gegeven moment... Oh ja, wacht even, dus op zich kan je al wat meer hebben, kan je alweer wat meer dragen, omdat je weet van oké, het vallen dat hoort erbij, pijn hebben hoort erbij, hoe je daarmee omgaat. Maar dit zijn wel gevoelens die kunnen ontstaan, schuldgevoelens. Dus ook als volwassen persoon ga je bepaalde zaken als ouder ga je eigenlijk ontdekken. Van hé, kijk, dit is hoe ik me nu voel als ouder. We zien een belangrijke term eigenlijk, en ze zijn allemaal belangrijk natuurlijk, liefde. En in het Arabisch zeggen ze eigenlijk ook wel, opvoeden is eigenlijk dat je iets moet bewerkstelligen, haqqiq. En ze ontleden deze drie letters en zeggen ze, al-ha staat voor al-hub, voor liefde. De tweede, al-qaf, staat voor al-qasas, dus dat je opvoedt middels verhalen. Weet je, hoeveel invloeden verhalen hebben. En als wij zeggen op basis waarvan voeden we op, stel je voor, we zouden zeggen, laten we de Koran als voorbeeld gebruiken. Dan zit de Koran, subhanallah, vol met verhalen om ons op te voeden. En als laatste nog een qaf, haqqiq, de laatste qaf is een qudwa, dus een voorbeeld. Dus die liefde is belangrijk. Geborgenheid en veiligheid. Wanneer voelt een kind zich veilig? Denken jullie, wanneer zou een kind zich veilig voelen?
Als een kind zich volledig kan uiten, emoties kan uiten.
Als een kind zijn of haar emoties kan uiten, heel goed. Als de ouders aanwezig zijn. Dus voor veiligheid, dan kan het kind min of meer zichzelf zijn. He, dus het voelt zich prettig bij zijn of haar ouders. En het kan ook zichzelf zijn. En we zien, als jullie zijn bekend met de piramide van de grote meester Maslow. We zien dat veiligheid daar, die staat best wel hoog. Nou ja, die piramide staat die laag, maar dat is dan dus dat die eigenlijk heel belangrijk is om je te ontplooien, te ontwikkelen naar andere, eigenlijk naar andere doelen en een stap te zetten in de samenleving en jezelf te ontwikkelen. Staat veiligheid, staat eigenlijk op de tweede plek. Dus het is een hele belangrijke basisbehoefte, zou je kunnen zeggen, van de mens. En we zullen zo ook zien, die eerste levensjaren zijn er ook op gericht om het kind veiligheid te bieden. He, dat het kind gehecht raakt. En dan kun je zeggen van, hoe ontstaat nou veiligheid? Hoe creëer je veiligheid? En dan zien we, als we even alvast een voorproefje mogen nemen op het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, dan zie je dat hij heel erg gericht was op het bieden van veiligheid aan kinderen in het bijzonder. Zo zei Anas radiallahu anhu dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het niet naliet om over de hoofden van kinderen te aaien als hij hen voorbij zou lopen. En in meerdere overleveringen, in talrijke overleveringen, zien we dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een kind of een jonge man een hand geeft en even wandeling met hem maakt en zijn hand vast blijft houden. En ondertussen een gesprek met hem voert en aangaat en vragen stelt. En een van de pedagogische leerstellingen hieruit voor ons als ouders is dat je weet dat een manier om veiligheid te bieden, te creëren, is het bieden van nabijheid. Dus dat je dus dicht tot je kind gaat staan. Zijn die aanrakingen die belangrijk zijn? In andere overleveringen zie je dat metgezellen bijvoorbeeld zeggen, en de profeet sloeg een arm om mij heen. Of hij legde zijn hand op mijn schouder. Of hij hield mijn hand vast. En iedere aanraking van de profeet sallallahu alayhi wa sallam beoogde hij daarmee een bepaalde doel te behalen, subhanallah. Ofwel iemand op zijn gemak laten voelen. Ofwel de aandacht van iemand te trekken. Ofwel iemand tot rust te laten komen. En stel dat iemand zegt, luister, ik heb een kind van 5, 6 jaar. Breng het naar zijn kamer. En krijgt de opdracht om te slapen. En hij of zij komt zijn bed weer uit. En het bedritueel duurt minimaal een uur. Soms langer. Wat is de oplossing? Iemand die daarmee te maken heeft? Kan.
Samen met je kind slapen.
Dat je nabijheid gaat bieden. Ja. Dat je samen gaat slapen.
Je zegt van papa gaat ook slapen. Dan...
Maar dat bedoel je dan ernaast gaan liggen?
Ja.
Oké. Wat vinden jullie daarvan? Iemand die daar hetzelfde over denkt of anders over denkt?
Consequent blijven.
Consequent blijven. Dus?
Ik sta vast in de hemel gaan slapen. Proberen toch wel die nabijheid bieden, maar wel consequent werken.
Okay. Ik heb de ervaring dat dat niet werkt. Ik heb gewoon mijn hand op zijn hoofd gelegd. En dan zit je er echt bijna een uur de eerste keer. Maar dan gaat het toch uiteindelijk wel slapen. En dat wordt steeds minder.
Oké. Okay.
Dat is mijn ervaring.
Ja. Ja, ook achterhalen dat Ronald Kind ook hier wegloopt, voelt hij zich niet veilig. Dus dat kan ook weer denken.
Ja, wat is de reden dat het kind uit bed komt? Okay. Zusters, nog ideeën? We zitten nu al een beetje op het praktische, maar blijf even bij die veiligheid. Want ik merkte op basis van jullie verwachtingen vorige week dat jullie veel al gericht zijn op praktische tips, et cetera. Dus we proberen hier en daar, proberen we ook aan jullie behoeften te voldoen. Jullie zijn uw kinderen, zijn mijn. Ja.
Een zuster geeft aan dat je laat weten dat je er bent. En dat ook het laten weten van dat je op tijd moet slapen en dat je vroegtijdig dan later over 10 minuten of zo gaat controleren.
Oké, okay, laten weten dat, dat jij er bent.
En dat dan ook daadwerkelijk nakomen.
En ook nakomen, consequent zijn. Ik heb er mooie dingen gehoord. Het zijn bruikbare tips, dus neem ze mee. Wat je voor ogen moet houden is, wat is het doel? Is het doel dat ik zo min mogelijk tijd daar doorbreng? En dan is het geslaagd? Dat kan. Sommige ouders die zeggen van, ja, het kost me gewoon heel veel tijd. Ik wil niet daar heel veel tijd aan kwijt zijn. Een half uur is te lang. Is dat jouw doel? Of heb je inderdaad als doel van, oké, maar wat maakt dat het kind uit bed komt? Waardoor het niet in haar of zijn eigen bed wil slapen. Wat zouden redenen kunnen zijn? Vooral, is het lastig gedrag? Is het een probleem? Of is er een behoefte bij het kind? We bestempelen soms dit soort zaken als problemen. Terwijl je zou moeten afvragen, is er een probleem? Of is er een behoefte? Er is een behoefte natuurlijk, een nabijheid. En dat misschien ook een stukje angst, hè? Dat het kind is gewend natuurlijk dat er iemand in de buurt is en dan moet het bewijzen van, moet het even alleen in een kamer verblijven. Dus je zou meerdere tips kunnen aannemen, waaronder deze tip dus die we net eigenlijk besproken hebben, is dat je het hand van het kind vasthoudt en samen naar bed loopt. Bijvoorbeeld, omdat dat veiligheid biedt. Dat je wat de broeder aangeeft, dat je misschien ernaast gaat zitten en dat je de smeekbeden voor het slapen gaan gaat opzeggen, misschien een boekje gaat lezen, dat je die nabijheid even biedt. En vervolgens heb je, stel je voor je hebt als doel, het kind, als we even over zelfstandigheid en zelfredzaamheid praten, moet uiteindelijk in staat zijn om zelf te kunnen gaan slapen. Uiteindelijk als het wat ouder is, dan kan het deze smeekbeden opzeggen. En is het in staat om zelf in slaap te vallen, als dat je doel is. Tenzij je zegt, ik wil tot zijn of haar 20ste of 25ste aan zijn bed zeg maar zitten en dit ritueel gaan voortzetten. Dat kan ook een doel van je zijn. Weet je, daar hoef je ook niets op tegen te zijn. Hè? Wil je dat eerste bereiken, dan is het inderdaad belangrijk. Nabijheid bieden. Als je weggaat, zeggen waar je zit, hè, en dan consequent blijven inderdaad. Een fout die soms wordt gemaakt, subhanallah, is dat, dat men soms weggaat overdag, dat een van de ouders weggaat, uit angst dat het kind bijvoorbeeld gaat huilen, of, dus dan neemt men geen afscheid van het kind, of laat men het kind ook niet weten waar het naartoe gaat of waar je zit. Dat geeft heel veel onveiligheid. Als we het even over veiligheid hebben, dat zorgt voor een onveilig gevoel bij het kind. Dus dat je je kind naar bed brengt en je zegt van ja, het kind is heel gehecht aan zijn of haar moeder. Dus weet je wat, vader brengt het kind naar bed, moeder die moet zich maar even gaan verstoppen, die is er niet. En dan wachten we wel tot het kind in slaap valt. En dan duurt het heel lang, maar ja, weet je, en dan zul je zien dat het probleem zich niet gaat oplossen. Dus juist ook moeder inderdaad ook bij betrekken. En als je ergens naartoe gaat, dus mama is even boodschappen gaan doen, noem maar wat. Mama gaat even naar een afspraak en ik ben dan en dan terug. Natuurlijk naar gelang de leeftijd van het kind. Maar ik ben even weg en ik ben daar en daar. En dan neem je afscheid, ga je weg. En dan zal het op een gegeven moment een gewenning worden. En dat geeft veiligheid aan het kind. Zomaar de deur uitlopen, terwijl je net aanwezig was. En dat het kind op een gegeven moment gaat zoeken en je bent er niet. Dat zal ook weer, met naar bed gaan, zal dat ook weer onveiligheid creëren. En dus dat zijn een aantal dingen die je kunt meenemen. Dan zie je ook ondersteuning bieden. En ondersteuning moet als vertrekpunt hebben dat dat uit liefde gebeurt. Dus de ondersteuning die je biedt aan je kind, als vertrekpunt neem je liefde. En dit draagt ook bij, subhanallah, aan de fysieke gesteldheid en ook aan de emotionele welzijn van het kind. Het kind voelt zich begrepen als het ziet dat ouders een betrokkenheid tonen en zich inzetten om het kind te begrijpen en ondersteuning bieden. Wat verstaan we onder ondersteunen? Dat is bemoedigend zijn. Dat je het kind helpt. Dat je samenwerkt. Dat je liefdevol omgaat met het kind. En ook aandacht en interesse toont in zijn of haar handelingen. Dat begint ook met goed luisteren, subhanallah, naar wat het kind eigenlijk wil of zegt. En kinderen hebben daar een heel goed oog voor. Ik kan mezelf herinneren, een keer ooit liep ik in een speelgoedwinkel met mijn zoontje. En ik zat op mijn telefoon. En hij had een heel verhaal gehouden over een of andere speelgoedding wat hij in zijn handen had. En hij was daarover aan het vertellen. En ik kreeg op dat moment allerlei appjes binnen en dacht ik moet dit gewoon nu even beantwoorden. Dus hij had zijn hele verhaal verteld en ondertussen zei ik ja weet je wel, ook tegen hem. En ik was bezig. En toen was ik klaar. Toen zei hij tegen mij, spannend, hij zei van, ik ga het verhaal nu nog een keer vertellen, maar dan ga je nu wel luisteren. Toen zei ik, ja, is goed. Dus hij had heel goed door van, weet je, hij doet alsof hij luistert, maar hij is met zijn hoofd ergens anders. Dus kinderen voelen dat ook subhanallah aan. En als ze weten van, hey, hij voelt zich begrepen, weet je, dan draagt dat enorm bij aan het kind. En een ander voorbeeld, subhanallah, ook uit eigen ervaring. Was een keer, subhanallah, was dat de kinderen op een gegeven moment, dat was volgens mij in de coronatijd, waren de kinderen de volgende dag, zeg maar, waren ze vrij, dus gingen ze niet naar school. Mijn jongste zoontje had daar heel veel moeite mee, terwijl normaliter hij is niet zo van naar school gaan. Dus normaal gaat hij niet, zeg maar, springen naar school. Dus ik vond dat vreemd, waarom vindt hij het zo jammer? En ik dacht van, weet je, ik ga wel even doorvragen. Zeg maar. Ik ga even die pedagogische skills, ik ga ze daar allemaal naar boven halen om te kijken of ik erachter kan komen. En subhanallah, na lang doorvragen bleek dat hij zei van, het is niet eerlijk naar die andere kinderen toe, want ik werk zelf op de school. Hij had de angst dat die andere kinderen morgen voor de deur zouden staan en niet zouden weten dat ze vrij zouden zijn. Het boeide hem niet, hij zou thuis zijn. Maar, mooi, zogenaamd, hij maakte zich zorgen om die andere kinderen. Daarom was hij boos. Zo van, ja, weet je, die en die, die zullen naar school komen. Want hun ouders werken niet op school. En zij weten niet dan dat ze vrij zijn. En dan zie je, subhanallah, dat je soms dus moet gaan doorvragen. Dat je het vergt inspanning. Om dan, en nou wil ik niet mezelf een schouderklopje geven. Want dit doe ik niet altijd, hoor. Dat is gewoon even een voorbeeld. Om te laten zien van, je hebt soms dus inspanning nodig, het vereist inspanning om daadwerkelijk ondersteuning te kunnen bieden en een kind te helpen. En als we dan toch weer even een voorzetje mogen doen op volgende week en we gaan kijken naar hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam zou ondersteunen, dan zie je subhanallah dat daar waar pedagogen over spreken, dat ondersteuning betekent dat iemand eigenlijk warmte en affectie krijgt. En warmte is, hij of zij voelt zich geaccepteerd, dus ik mag er zijn. En mijn ouders die vinden het prettig dat ik er ben. En ook affectie, dus zijn emoties, et cetera. Hij voelt zich gehoord en erkend. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed dit subhanallah op verschillende manieren. Zo zien we dat hij subhanallah zomaar op Mu'adh afloopt. En hij zegt tegen hem, ja Mu'adh, o Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Als we het hebben over ondersteunen. Dus bemoedigen. Stimuleren. Hij zegt tegen hem. Bij Allah, ik hou van jou. Tegen Mu'ad. Je moet je voorstellen dat de beste der mensen. Jouw leraar. De profeet, degene die als genade is gezonden naar de gehele wereld, tegenover jou staat en tegen jou zegt, bij Allah, ik hou van jou. Verplaats je nu even in de schoenen van Mu'adh. Doe alsof jij in zijn schoenen staat en je hoort deze woorden, wat er met jou gebeurt. Wat jouw gevoelens zullen zijn. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, o Mu'adh, laat het niet na om na ieder verplicht gebed te zeggen, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Denken jullie dat Mu'adh deze advies ooit vergeten is? Na deze introductie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Iemand zei net onvoorwaardelijke liefde over opvoeding. En dan moeten we echt eerlijk tegenover onszelf zijn. Hoe vaak probeer je zeg maar een advies te geven. Iets wat wij als probleem zien. En dus misschien niet eens een probleem is. Om te buigen middels onvoorwaardelijke liefde. Ik hou van je. Zou je dit en dit kunnen doen? Zou het aannemelijk zijn dat het kind een poging gaat wagen? Ja, wel zeker. Dus door te complimenteren. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei subhanallah over Abdullah ibn Umar, hij zei, ni'ma rajul, wat is het toch een geweldige man. Law kana yaqumu min al-layl, als hij ook nog eens iets van het nachtgebed zou verrichten. Denken jullie dat Abdullah ibn Umar daarna het nachtgebed heeft gelaten? Want hij zei, ik heb daarna nooit meer het nachtgebed gelaten, subhanallah. Dus kijk naar deze woorden. En daarom Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, die liep een keer voorbij een markt. En er was iemand op muziekinstrumenten aan het spelen en deze aan het spelen. En hij was aan het, luid aan het zingen, luidkeels. Deze man had de islam net omarmd. Maar dit was zijn werk, dit was zijn bezigheid. Had de islam omarmd, de islam had hem aangesproken. Dat de islam barmhartig is en rechtvaardig is. En hij zag het gedrag van de moslims en hoe goed zij waren. En hij besloot om zich te bekeren, terug te keren naar de islam. Maar hij ging vrolijk door met wat hij deed op de markt. En luidkeels was hij aan het zingen. Toen liep Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu voorbij. En toen keek hij naar deze man en toen zei hij, wat een geweldige stem als hij het zou gebruiken om de Koran ermee te reciteren. En deze man, deze woorden die bereikten hem subhanallah, dat Abdullah ibn Mas'ud dat gezegd had. En toen zei hij, vanaf vandaag ga ik hem gebruiken voor de woorden van Allah. Dus zo zie je subhanallah dat deze woorden die wij gebruiken om iets om te zetten, om ondersteuning te bieden, dat dat heel belangrijk is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt tegen Omar radiyallahu anhu, en jullie weten wie Omar is, de grote, sterke, dappere Omar, die bij de Kaaba is gaan staan en tegen de mensen is gaan zeggen, ik ga naar Medina. Haal het in je hoofd om mij maar te achtervolgen. Jullie moeten je voorstellen, het was een periode van angst. Quraysh had de macht. Ze zouden iedereen tegenhouden. Mensen gingen eigenlijk in het geheim. Zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam ging in het geheim, omdat er eigenlijk moordplannen werden beraamd om hem te doden. En Omar, die ging gewoon bij de Kaaba staan. En die zei, degene die zich mans genoeg voelt, laat hem mij maar achtervolgen. Dan kom jij wel achter wat er gebeurt. En niemand haalde het natuurlijk in zijn hoofd om hem te achtervolgen. Deze grote sterke Omar, sterker nog, een aantal moslims gingen eigenlijk in de schaduw van Omar, gingen meelopen naar Medina. Omdat ze wisten, niemand komt toch bij Omar in de buurt. Deze grote sterke Omar, de profeet zegt tegen hem, ja Omar, o Omar, innaka rajulun qawi, je bent daadwerkelijk een sterke man. Fala tuzahimanna ala al-hajar. Hij zegt, weet je, maak het daar niet zo druk bij de zwarte steen. Met andere woorden, als jij daar gaat lopen en je wilt ook de zwarte steen kussen, je bent zo sterk, dat, weet je, mensen vallen misschien om, je geeft iemand misschien een duw. Dus de profeet zegt eigenlijk, blijf jij maar een beetje uit de buurt van de zwarte steen. Stel je voor dat de profeet tegen hem had gezegd, Omar, ik wil niet dat je in de buurt komt van de zwarte steen. Vergelijk dat met het advies wat de profeet zegt, ja Omar, innaka rajulun qawi. Omar, je bent een hele sterke man. Ga alsjeblieft niet naar die zwarte steen. Blijf een beetje uit de buurt. Dat advies neemt hij aan. En daarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd een keer subhanallah ook door een man toegesproken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam was op dat moment aanwezig met zijn metgezellen. En deze man, deze Bedouin, die stelde, die op zijn rij die zat, die stelde de profeet sallallahu alayhi wa sallam een vraag. Hij zei tegen hem: wijs mij op een daad die mij dichter naar het paradijs brengt en weghoudt van het vuur. En de profeet zat met zijn metgezellen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam wees naar deze man. Wellicht hadden niet alle metgezellen, zeg maar, oog voor deze man. Het is een Bedouin, simpele man. Hij komt wat vragen. Dus wellicht waren zij, velen van hen, die waren gewoon verder gegaan met praten, etc. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam had deze vraag gehoord. En hij zei: kayfa qult, wat zei je net? En hij wees naar hem. Hij zei: laqad wuffiqa hada. Deze man is succesvol. Kijk eens aan. Ook een kind komt soms met vragen. En dan hebben we het over ondersteuning bieden. Je zegt: wat een geweldige vraag. Daar heb ik zelfs nog nooit over nagedacht. Durven wij ons soms ook met zwaar op te stellen? En wij denken soms als ouder, wij zitten in die alwetende rol. Wij weten alles, zij weten niks. Wij gaan hun alles leren. Als je daaruit stapt, subhanallah, dan zul je zien dat je op heel veel gebieden van deze kinderen kunt leren. Want alleen al het oog voor detail wat kinderen hebben, wat ons ontgaat, wat hun niet ontgaat, is al verbazingwekkend, subhanallah. Loop maar eens met een kind, met je zoon of dochter, gewoon even buiten rond, of in de natuur, en luister gewoon naar hun verhaal, naar wat zij allemaal zien, naar wat hun, zeg maar, meekrijgen daarvan, of de vragen die zij stellen. En de profeet zegt: laqad wuffiqa hada. En dit is ook een pedagogisch advies voor, mocht er docenten onder ons zijn, dit kun je ook meenemen. Sommige kinderen bijvoorbeeld, die liggen vaak niet zo goed in de klas. Maar ze stellen wel hele goede vragen. Door, subhanallah, door dan oog te hebben voor zijn vraag en de aandacht daarop te vestigen, weet je, dan zorg jij ervoor dat dit kind op een gegeven moment anders in de groep gaat liggen. Zonder dat hij een goede vraag stelt. Zeg eens nog een keer, wat zei je net? Wat zei je? Die andere kinderen denken: hey, wacht eens even, is hij slim geworden of zo? Wij zien hem altijd gewoon als een domrekening, stelt helemaal goede vragen. Wat is er aan de hand? Dus de profeet Sassim zegt: laqad wuffiqa hada. Kayfa qult, wat zij zegt dus nog een keer. En hij herhaalde nog een keer zijn vraag. En toen zei de profeet Sassim: klamp je vast aan shahada, aan salah, aan het onderhouden van de familiebanden, zakah. Hij noemde wat adviezen. Dus subhanallah, je ziet hier een aantal zaken dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam oog had voor zijn metgezel. Ondersteunend zou zijn. Toen een keer een van zijn metgezellen naar hem toe kwam met wat water waar de profeet een wudu mee zou verrichten, zei de profeet tegen hem: vraag maar, maak nu maar gebruik van de gelegenheid om mij te vragen. Jij staat mij ten dienste, zeg maar, wat wil je? En deze metgezel had maar één doel. Dus hij zei meteen, hij zegt: ik zou u willen vergezellen in het paradijs. Niets van het dunia, van het wereldse, of weet je, of misschien bepaalde moeilijkheden, dat hij denkt van: misschien kan eindelijk de profeet mij bijstaan in moeilijkheid, of kan hij iemand, weet je, aanstellen die mij daarbij gaat helpen. Nee, nee, hij zegt: weet je, die deur is niet open gegaan. Ik ga met beide armen ga ik deze kans aangrijpen. Hij zegt: ik wil u vergezellen in het paradijs. Murafaqatuka fil jannah. Maar zie de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoe hij deze mensen ook aanmoedigt. Hè? En dan zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt: fa'ayni ala nafsika bi is sujud. Zorg ervoor dat je veelvuldig je voorhoofd op de grond plaatst. En vraag dan Allah, zodat ik jou zal, of zodat jij mij zal vergezellen in het paradijs. Dus dat stukje ondersteuning zien we heel erg uit het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Denk aan toen de metgezellen op een dag, subhanallah, bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam aankwamen zetten. En hem mededeelden nadat de profeet zei: waar is die vrouw gebleven die de moskee zou schoonmaken? Er was altijd een vrouw, die, subhanallah, die hield de moskee schoon. Viezigheden zou ze verwijderen. Haar taak was, haar bezigheid was: ik sta ten dienste van het huis van Allah, van de moskee. En ieder die dit als doel neemt, subhanallah, zal succes zijn. Zal succesvol zijn. Daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: zeven soorten mensen zullen beschaduwd worden op de dag des oordeels. Eén daarvan, zei hij. Hij zegt: وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Is ook iets wat we onze kinderen mee horen te geven. Een band met de moskee. Hij zegt: een man wiens hart verbonden is met de moskee. Kan ook een vrouw zijn. Hier kan het ook een vrouw zijn die, als het ware, zoals Imam Nawawi zegt, hiermee wordt bedoeld, dat als jij de moskee verlaat, dat jij verlangt naar je volgende verblijf in de moskee. En ernaar hunkert om weer terug te keren. Zo sterk is jouw band met het huis van Allah. En deze vrouw, de profeet, die merkt haar afwezigheid op. Waar is ze gebleven? Wat is er met haar aan de hand? Waarop de metgezellen zeiden, zij is overleden, o boodschapper van Allah. Deze vrouw is komen te overlijden. Wij wilden u niet storen, niet lastigvallen. En we hebben het dode gebed reeds op haar verricht. En de profeet Sassam keek hen aan. En zei tegen hen, Dulluni ala qabriha. Wijs mij op haar graf. Wijs mij op haar graf. Waar hebben jullie haar begraven? Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam wil weten, waar hebben jullie haar begraven? Een aantal lessen. Kijk, de profeet sallallahu alayhi wa sallam draagt niet alleen de zorg van de metgezellen en van zijn kinderen. Hij draagt de zorg van de hele gemeenschap op zich. Hij moet uitnodigen, onderwijzen, verkondigen, beproevingen doorstaan. Maar het ontgaat hem niet wanneer een vrouw een aantal dagen niet naar de moskee is geweest. Dus kijk naar die betrokkenheid, die relatie, die band. Dit is met een vrouw die van tijd tot tijd de moskee zou schoonmaken. Wat dan te denken met de band met zijn eigen kinderen, waar we het nog over zullen gaan hebben. En zijn kleinkinderen en zijn metgezellen. Dat wil zeggen, als we het hebben over die relatie, wat weet jij over je kind? Vraag het jezelf als ouder. Wat weet ik eigenlijk over mijn kind? Waar houdt mijn kind van? Kijk, weet je, om gesprekken te kunnen voeren, wil je weten wat gaat er in het hoofd van mijn kind om? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei toen, Dulluni ala qabriha. Wijst mij haar graf. En hij haastte zich naar het graf van deze vrouw, subhanallah. Hij ging daarop af, hij ging daar staan en heeft alsnog het dode gebed verricht op deze vrouw. Kijk wat voor eer haar is toegekomen. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hoogst persoonlijk daar naartoe gaat en het gebed daar gaat verrichten. En vervolgens, daar blijft het niet bij. Hij zegt vervolgens, middels mijn gebed, haar aanwezigheid hier, heeft alle andere graven doen verlichten. Alle andere graven zijn verlicht vanwege haar aanwezigheid hier. Dus minacht ook niets van het goede. Zoals hier het onderhouden van het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is eigenlijk de sleutel tot de harten, zoals dat heet. Dus wil je eigenlijk het hart van je kind bereiken, ondersteuning bieden. Maar op een goede manier. En daarom toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam twee van zijn metgezellen stuurde om uit te nodigen naar Allah. En dit is ook het fundament. Deze drie adviezen naast wat hadden we vorige keer besproken. Rust, toch? Liefde en genade. Deze drie zijn ook essentieel. Dan niet alleen voor het huwelijk, maar als er ook kinderen bij komen kijken. Dan zijn dit de drie pilaren. Hij zegt tegen hen, Beshira wala tunafira. Eén. Jullie worden gestuurd daar als verkondigers van blijde tijdingen. Verheugde mensen. Maak ze blij. Weet je, kom met goede dingen. Jaag mensen niet weg. Weet je, en het is al een teken als jij binnenkomt. En je merkt, weet je, iedereen gaat naar zijn kamer en alle deuren gaan op slot. Want iedereen verstopt zich, denkt van hij is thuis gekomen. Dan moet je bij jezelf nagaan, hé, volgens mij doe ik iets verkeerds. Maar als je de deur open doet en je weet iedereen komt op je af en komt je knuffelen en ze hebben je gemist, dan is dat al een goed teken. Dus Beshira wa la tunaffira. Jaag mensen niet weg, zegt hij tegen hen. Met andere woorden, door hardvochtig te zijn. Door streng te zijn. Maar zorg ervoor dat je harten verovert. Beshira wa la tunaffira. Verblijd ze met de vergeving van Allah, met het paradijs, etc. Wa la tunaffira. Kijk uit dat jullie mensen wegjagen van het geloof, bedoelt hij hier. Maar ook thuis, in het gezin, Beshira, wala tunaffira. En de sleutel daartoe is in eerste instantie rifq, zachtmoedigheid. Als dat geplaatst wordt in iets, of het nou het huwelijk is, of de opvoeding, of andere zaken, dan zal het de kwestie alleen maar mooier en beter maken. Wordt dat uit iets ontrokken, dan wordt de zaak lelijker. En hij zegt verder tegen hen, وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا. Twee, voor het huwelijk, voor de opvoeding. Maak zaken makkelijk en maak zaken niet moeilijk. En de profeet, als hij voor een keuze kwam te staan, en hij had verschillende opties, dan koos hij altijd voor de gemakkelijkste route. En hij zou het zijn mensen ook altijd gemakkelijk maken, in plaats van moeilijker te maken. Dus zorg ervoor dat je zo te werk gaat. Allah die verplicht ons om een maand lang te vasten en herinnert ons eraan dat het gehele geloof gestoeld is op vergemakkelijking. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Hij wenst het jullie niet moeilijk te maken. Jouw Heer wenst het jou gemakkelijk te maken. Dus jij thuis die verantwoordelijkheid draagt voor de opvoeding, maak het gemakkelijk. En hij zegt, وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا of وَلَا تَتَفَرَّقَا in een andere overlevering. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen in onze taal, werk samen, wees een team. Wees een team en ga geen verdeeldheid zaaien. Ga geen onrust zaaien. Zorg dat jullie die eenheid bewaren en daarover waken. Ja, dus dat is belangrijk als sleutel tot succes. Zo zien we ook, subhanallah, dat Abu Huraira, om even bij die ondersteuning te blijven, de profeet op een dag vraagt. En hij zegt, wie van de mensen heeft het meeste recht op uw voorspraak? Man ahaqqu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Wie van de mensen heeft het meeste recht op uw voorspraak op de dag des oordeels? De profeet had deze vraag kunnen beantwoorden. Maar weten jullie wat de profeet deed alvorens hij antwoord gaf? Weet iemand wat de profeet zei tegen Abu Huraira? Misschien iemand van de zusters of van de kijkers. Moet ik ook af en toe hier naar kijken, CSM? Er komen steeds meer taken bij, CSM. Ja, maar wacht. Kijk, zie je? Nu zit ik deze te bewegen, maar deze is van weer. Over opmerkingen, toch? Ja. Ja, sorry dat ik er niet eerder op heb gekeken, want ik zie inderdaad een aantal antwoorden op vragen die ik had gesteld. Iemand stelt ook een vraag, de piramide van Maslow kan toch niet als moslim beantwoord worden? Een student hier zegt natuurlijk wel, dus die heeft je antwoord gegeven. Als we kijken naar het verhaal van de profeet Ibrahim. Nee, het gaat om het principe, het gaat om het idee. Kijk, ik zeg niet dat we daar volledig allemaal achter staan, achter wat al die wetenschappers en deskundigen of professoren en pedagogen allemaal zeggen, absoluut niet. Maar even als vertrekpunt dat veiligheid, want dat is wat ik probeerde te onderschrijven, dat veiligheid een basisbehoefte is van de mens. Dus even goed naar deze woorden luisteren, voordat, want tegenwoordig gaat het heel snel, staat er alweer ergens een post, weet je, van Abu Tariq haalt Maslow aan en staat allemaal achter wat Maslow zegt, weet ik het allemaal. Nee, daar ga ik niet vanuit, absoluut niet. Zo zijn studenten van kennis niet. Maar dat stukje van veiligheid, daar gaat het even om. Dus dat stukje van veiligheid, dat het een basisbehoefte is van de mens. En dat onderschrijft eigenlijk die piramide. Dat hij dat zeg maar hoog geplaatst heeft in die piramide. Ja. Hebben jullie al nagedacht? Want volgens mij had ik jullie een vraag gesteld, toch? Wat was de vraag? Wat Abu Huraira vroeg en wat de profeet tegen hem zei.
Ik kan me niet herinneren dat het over zijn moeder ging.
Dat staat los van dit verhaal. Wat de profeet deed toen Abu Huraira deze vraag stelde en zei van wie van de mensen heeft het meeste recht op uw voorspraak. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem, ik had deze vraag van niemand anders dan jou verwacht. Lima ra'aytu min hirsika ala al-hadith, ook kama qala. Hij zei, vanwege wat ik gezien heb aan inspanning jouw inspanning om mijn woorden te onthouden. Kijk zijn hand. Dat wil zeggen, hij stelt een vraag. Maar de profeet, voordat hij deze vraag gaat beantwoorden, zien we hier de relatie. Hij is bezig met de relatie. Wacht, hij stelt een vraag. Wat voor vraag? Een hele goede vraag. Waar is deze man mee bezig? Abu Huraira was alleen maar bezig met, de profeet heeft gezegd, onthouden, noteren, bijhouden, doorgeven. Dat was Abu Huraira, dat was zijn leven. Dus de profeet zegt, ik had deze vraag van niemand anders dan jou verwacht. En daarna zei hij tegen hem, Ahaqqu an-nasi bi shafa'ati, degene die het meeste recht heeft op mijn voorspraak. Wie zijn dat? Hij zegt, man qala la ilaha illallah, mukhlisan min qalbihi. Degene die la ilaha illallah zegt, uit volle overtuiging vanuit zijn hart, met volledige oprechtheid vanuit zijn hart. Dat zijn de mensen die aanspraak maken op mijn bemiddeling, op mijn voorspraak. Dus zo zie je dat de profeet bezig was met het steunen van zijn metgezellen. Het ondersteunen van zijn metgezellen. Een ander voorbeeld is het verhaal van Obey ibn Ka'b. Jullie weten wie Obey was. Waar stond Obey bekend om? Wie zei dat? Koran, heel goed. Zijn taak, of zijn bezigheid zou je kunnen zeggen, was memoriseren, onthouden. Memoriseren, onthouden, doorgeven. Koran. En zo zie je ook, subhanallah, al die metgezellen hadden talenten. En deze talenten zouden zij inzetten omwille van het geloof. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die stelt Obey op een dag een vraag. En hij zegt tegen hem, Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. We hebben het hier nu over ondersteuning. Hij zegt tegen Obey, wat is volgens jou het meest grandioze vers uit het boek van Allah? Dit is iets wat je kunt toepassen in de opvoeding. Namelijk, vragen stellen aan je kinderen. En dat een opening laten zijn voor een gesprek. Wat je ook wilt meegeven. En Obey was voorzichtig. Hij zei, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dit waren metgezellen. Met bergen aan kennis, maar zij waagden zich niet aan uitspraken. Dus hij was voorzichtig. Hij zei, Allah en zijn boodschapper weten het beste. Dus ondanks alles wat hij weet over de Koran, sterker nog, Obey was degene die bezocht werd door de profeet, in opdracht van Allah. Dat hij bij hem aanklopte, en Obey deed open, en de profeet zegt, ik ben in opdracht van Allah gekomen, hij heeft mij opgedragen om surat al-Bayyina aan jou te laten horen. Toen zei Obey, heeft Allah mijn naam genoemd? Hij zei, ja, je bent bij naam genoemd, waarop hij in tranen uitbarst uit blijdschap. Dit is Obey. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam nog een keer, en hier zie je ook weer een pedagogische leerstelling is, geef je kind de ruimte, geef je kind de kans. Vooral als je erop vertrouwt, hij of zij moet iets wel weten. En dat is wat de profeet hier eigenlijk doet. Hij stimuleert hem. Hij laat eigenlijk Obey zich op zijn gemak voelen. Hij zegt nog een keer, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Maar Obey waagde zich niet aan een uitspraak. Hij zegt, Allahu wa rasuluhu a'lam. Derde keer, hij zegt, Ya Abul Mundir, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wat is het meest grote? Dus na die derde keer wist Obey, de profeet gaat mij niet met rust laten totdat ik iets ga zeggen. En hij vertrouwt op mijn antwoord dat ik het vast en zeker moet weten. Dus ook als je ziet dat je kind bijvoorbeeld bepaalde bescheidenheid heeft, of bepaalde twijfels heeft, weet je, geef dan niet meteen op. Je weet ook niks. Dit zijn soms uitspraken die hè? Of ze komen met iets groots en dan maken wij het zelf klein. Dan zeg van, zo bijzonder is dat ook weer niet al wat je gedaan hebt. Dat is heel normaal voor deze tijd. Dat is echt zo. Dat is verplaats je even in het beleven van een kind. Ik noem maar wat, weet je, voor, als we ons verplaatsen in hun schoenen bij wijze van, hun wereld bestaat bijvoorbeeld op 2-3-jarige leeftijd uit speelgoed. En ja, weet je, als een kind een, ik noem maar wat, een torentje gebouwd heeft. En er komt iemand en die slaat dat om. Ja, in zijn beleving is dat de derde wereldoorlog. Dat is iets waar hij heel veel tijd in heeft gestoken. En dan kan hij inderdaad gaan huilen. Want ja, zeg maar. Maar heb je toch zo weer gemaakt, joh. Wat stel dat nou voor? Maar het is nou druk om te maken, weet je. Een torentje, ga het gewoon opnieuw maken. Dus probeer te bedenken van, oké, nee, het is voor hem heftig, weet je. Ik snap dat het erg is. Die erkenning geven is niet erg. Dat hoeft niet bij iedere keer natuurlijk. Maar het is wel goed om dat ook te laten zien. Dat je weet van, ik weet wat er in je omgaat. Ik weet dat je het vervelend vindt. Op een gegeven moment zei Ubayy, hij zegt, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Na die derde keer zei hij, het is dus het troonvers. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Toen sloeg de profeet op de borst van Ubayy. En hij zei tegen hem, liyahnika al-ilmu abal mundir. Hier hebben we weer een aanraking en hier hebben we weer een ondersteuning. Hij zei, gezegend is deze kennis. Mogen die kennis als het ware nog meer worden. Je hebt een schat aan kennis verworven. Mogen Allah jou nog meer kennis geven. Kijk, subhanallah, dat bemoedigen, dat complimenteren. Hoe hij nu met zijn metgezel is omgegaan. En dit deed hij ook met een andere metgezel toen hij een keer vroeg van... hij zei tegen hem, als je de moskee verlaat, voordat je de moskee verlaat, zal ik jou wijzen op het meest grandioze hoofdstuk uit het boek van Allah. En deze metgezel, die herinnerde de profeet later daaraan. Hij zei, weet u nog, toen u mij sprak, toen zei u dat u mij zou vertellen over het meest grandioze hoofdstuk. Dus toen zei hij tegen hem, Salat al-Fatiha. Dus de profeet Sassim was zo bezig met het bouwen van een band en onderwijzen. Hij hoorde een keer Abu Musa al-Ash'ari lezen. En hij had een prachtige stem. Want over hem zei hij tegen hem, wat zei hij tegen Abu Musa al-Ash'ari? Welke profeet heeft een geweldige stem gekregen? Staat daarom bekend.
Dawud.
Dawud alayhi salam, heel goed. Dus hij zei tegen hem, لَقَدْ أُوتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَانِرِ آلِ دَوُدْ. Jij bezit daadwerkelijk als het ware één van die stemmen, zou je kunnen zeggen, die de familie van Dawud geschonken is. En de profeet hoorde zijn recitatie. De volgende dag, hij liet het niet na om Abu Musa al-Ash'ari toe te spreken. Hij zei tegen hem, had jij mij maar zien staan gisteren toen ik naar jou aan het luisteren was. Met andere woorden, je hebt mij naar een andere wereld gebracht. Ik was aan het genieten. Toen zei hij tegen hem, was u aan het luisteren naar mijn recitatie? Hij zei ja. Hij zei, bij Allah, als ik wist dat u aan het luisteren was, lahabartuhu laka tahdira. Zeg maar, dan had ik alles nog meer zijn recht gegeven. De boodschappen van Allah die luistert. Dus subhanallah, zo zie je de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als we het hebben over dat stukje ondersteuning, en dan kun je eigenlijk blijven doorgaan, middels vragen, middels bemoedigen. En dit deden ook andere metgezellen. De profeet die zat een keer met zijn metgezellen, toen zei hij, er is een boom die op een gelovige lijkt. En de bladeren van deze boom die vallen niet. Toen zei hij, welke boom is het? En zo zie je subhanallah hoe hij zijn metgezellen zou leren en onderwijzen. Middels vragen, hun aan het denken te zetten. En ze bleven allemaal stil. En weten jullie welke boom het is?
Palmboom.
Palmboom, heel goed. En Abdullah ibn Omar, die was aanwezig, hij was nog jong. En hij zegt, in mezelf dacht ik, het moet wel een palmboom zijn, kan niet anders. Maar ik zei het niet. Toen ging hij naar zijn vader en hij zei tegen hem, we waren net bij de profeet en... Hij stelde ons een vraag en ik dacht, weet je, aan een palmboom, maar ik heb het niet gezegd. Toen zei Omar, dat jij het had gezegd is mijn geliefder dan, weet je, mijn kada wa kada, met andere woorden, is mijn geliefder dan alles. Hij stimuleert hem, had het gewoon gezegd. De gelijkenis natuurlijk van een gelovige met een palmboom is in meerdere opzichten. Stevige wortels, haar bladeren, weet je, et cetera, dat het lang haar vruchten blijft geven, dat mensen er voordeel bij blijven hebben. En zo dient een gelovige, zeg maar, ook te zijn. Dus dat even, het stukje ondersteuning, zoals ik al zei, dient onze aandacht te hebben. Maar ook als we gaan kijken naar die instructie, ook de instructie is belangrijk. Daarmee ben je eigenlijk ook aan het opvoeden. Dan zitten we eigenlijk al een stukje met wat voed je op? Opvoedkunde. Ook middels instructies. Dus middels te zeggen wat wel en wat niet kan. Ook de profeet had daarmee te maken. Gaan we toch weer even terug naar de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Toen hij een keer tegen een jonge man zei ja, hulam. Die eigenlijk zijn hand zou ronddwalen, zou je kunnen zeggen, door het bord. Wat zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam? Ja, hulam, o jonge man. Sambillah. Zeg bismillah. Wa kul bi yaminik. En eet met jouw rechterhand. Wa kul mimma yalik. En eet van wat voor jou ligt. Dus instructie geven. Maar hier zie je ook weer, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft toch weer die zachtmoedigheid in zijn benadering. Ja hulam, o jongeman. Even die introductie. Zodat het hart open gaat voor ontvangst van deze woorden. En als je heel goed deze overlevering doorspit, wat deed de jongeman? Zijn hand zou ronddwalen door het bord. Hij zou van meerdere hoeken eigenlijk pakken. Wanneer heeft de profeet dat advies gegeven? Sorry? Als laatste. Had de jongen bismillah gezegd? Misschien wel, misschien niet. Hij at misschien met zijn rechterhand. Maar uit wijsheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hij hem meerdere adviezen. Om hem niet te kwetsend bij zijn van anderen. Dus zodat de anderen echt ook niet een idee krijgen van, hey, wat doet deze jongen nou? Wat is hij allemaal? Zodat ze zich daarmee gaan bezighouden. Nee, het profeet zegt, zodat iedereen kan leren, als je gaat eten, zeg bismillah. Dan zullen mensen denken, ja klopt, dat is belangrijk, bismillah zeg. Dat je rechterhand eten, dat is voor iedereen belangrijk. En, weet je, en niet zomaar ronddwalen, dan denken die mensen, ah ja klopt, dat is een kind, weet je, die moet dat ook nog even leren. Hè? Maar had de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd van, wat ben jij nou allemaal aan het doen? Hè? We zitten hier gewoon netjes te eten en jij maakt er een hele zootje van. Ga maar even zitten, ga maar even nadenken, kom maar straks. Kan. En zo, subhanallah, was er een imam, en misschien de mensen uit de Marokkaanse cultuur, die kennen dat wel. Misschien ook andere culturen. En we waren in een gelegenheid, zeg maar, door iemand uitgenodigd. En er werd hem gevraagd om een woordje te geven. En hij wilde hem doorpassen naar mij, weet je wel. En ik had zoiets van, doe jij maar gewoon je ding, weet je wel. Prima. En subhanallah, op een gegeven moment, hij zegt tegen mij, hij zegt, spreken tot daaraan toe. Hij zegt, bij dit soort gelegenheden, hij zegt, heb ik ontzettend veel moeite om de mensen te moeten toespreken, om een woordje te geven. Dus ik zei tegen hem, waar heeft dat dan mee te maken? Is er een verschil, weet je? Hij zegt, ja zeker. Hij zegt, want ik ben eigenlijk zo opgevoed en zo groot gebracht door mijn vader, daar waar grote mensen zitten, mocht ik nooit komen. Als we gasten hadden, familie hadden, dan moesten wij wegblijven, weet je. Als kind mochten we daar helemaal niet bij zijn. He, dus voor mij is dit heel apart, deze settingen van feesten bijwonen. Hij zegt, voelt altijd toch raar aan. Ik ben dat helemaal niet gewend, weet je wel. Hij zegt, nee, de moskee koppel ik dat aan. De moskee, ik ben een imam, de mensen zien mij als een imam. Hij zegt, nu voel ik me eigenlijk helemaal niet op mijn gemak, man. En toen begon ik na te denken van, kijk wat voor effect dat heeft gehad. He, dat hij dus eigenlijk al die tijd, al die jaren, zeg maar, niet meer weg werd gehouden. En nu als volwassen man, ze hadden daar nog steeds problemen van. Problemen mee ervaart. Uiteindelijk heeft hij toch wel het woordje gegeven daar niet van. Maar het geeft wel aan dat het met moeite ging. Als het gaat om instructies, dan is de kunst dat je het kind eigenlijk strategieën leert om zelf zijn problemen op te lossen. Kijk, waar we voor moeten waken is dat we het allemaal altijd voor moeten blijven kouwen en voor moeten blijven zeggen. Dat je dat gevoel ook niet hebt. Maar wat jij wil, en een broeder zei het aan het begin, van dat stukje zelfstandigheid, zelfredzaamheid is natuurlijk belangrijk. Dus in plaats van instructie geven, kun je bijvoorbeeld ook zeggen van, hoe zou je dat kunnen doen? Wat had je anders kunnen doen? Vooral als het kind een bepaalde leeftijd heeft. Dus zet het kind zelf tot nadenken. En instructies geven in bepaalde culturen ook, beperken soms de gesprekken tussen ouder en kind zich tot instructies. Soms vraag je een ouder, zeg je van, oké, er zijn bijvoorbeeld bepaalde problemen waar men tegenaan loopt. En dan zeg je van, oké, heb je met het kind daarover gepraat? Praat jullie? Ja, praat met mijn kind altijd. Als je gaat doorvragen, dan zeg je van, oké, waar bestaat dat uit? Dan zul je zien, subhanallah, dat een ouder eigenlijk zijn gesprekken met het kind gaan als volgt. Dus in de ochtend, sta op, je moet naar school, ga je kleren aantrekken. Eten ligt klaar, ga je eten opeten. Niet vergeten dat je dit nog moet meenemen naar school. Heb je je tanden al gepoetst? Oké, kom snel, we gaan naar de auto. Oké, veel succes op school. Kind is klaar van school. Ga je huiswerk maken. Oké, ga. Dus subhanallah, dat is inderdaad instructie geven. Maar dat zijn geen gesprekken. Dus je moet ervoor waken dat op een gegeven moment dat jouw band met het kind, als het ware, ja, jij deelt de orders uit en het kind moet uitvoeren. Doe dit, laat dit, ga dit doen. En dat zorgt er ook voor dat het kind zich eigenlijk, ja, met zijn verhalen ook niet bij zal aankloppen. En dat er geen gesprekken ontstaan. Gesprekken zijn echt, wat heb je vandaag gedaan op school? En dat is vrij algemeen. Sommige ouders die zeggen dan ook van, krijg niks terug. Mijn kind wil gewoon niks zeggen. Het is gewoon lastig om mee te praten, kinderen. Ja, dan zegt hij van ik weet het niet meer. Dan wil hij niks zeggen. Dan is het de kunst om te kijken hoe kan ik het... want gespreksvoering is eigenlijk ook een thema op zich met kinderen. Maar je zou kunnen kijken van wat kan ik dan anders vragen waardoor ik er meer uit krijg. Dus ik noem maar wat. Tijdens de pauze heb je je broodtrommel opengemaakt. Naast wie zat je toen eigenlijk? Ah, wacht, dat kind moet dan daar gaan nadenken. En toen jullie pauze hadden en naar buiten gingen en je mocht spelen met speeltoestellen of je mocht... wat heb jij uitgekozen? Waar heb jij mee gespeeld? En wat gebeurde er toen? Dus maak het concreet. Dan gaat het kind zich herinneringen ophalen. Maar als jij het houdt bij, vooral als kinderen nog jong zijn, een leeftijd van 5 tot 7 eigenlijk, 4 tot 7, dan zijn hun antwoorden vaak ook lastig. Dan kunnen ze lastig zo'n vraag beantwoorden als, hoe was het op school? Soms krijg je terug, ja, was leuk, ging goed. Ik vond, oké, dat zal wel. Maar probeer dan, als je meer wilt weten inderdaad, probeer specifieker te zijn op bepaalde dingen en naar boven te halen. En ook niet overladen met instructies, zoals ik net al zei. Hè? Ja, een voorbeeld daarvan, toen een man bij de profeet sallallahu alaihi wasallam kwam, hij zei tegen hem, ja Rasulullah, idhan li bi zina. Hij zei tegen hem, o boodschapper van Allah, hij zei, moet je je voorstellen dat iemand deze vraag stelt. Hij zei, o boodschapper van Allah, geef mij toestemming om overspel te begaan. Ik wil toestemming van u, zodat ik, als het ware, ja, mijn begeerte lusten kan najagen, ik kan mezelf niet meer in bedwang houden, ik wil toestemming, ik wil overspel begaan. De profeet had op dit moment, of op dat moment, een hele preek kunnen geven. Over de gevaren van overspel, over dat het verboden is, waar Allah dat genoemd heeft, et cetera. Een hele preek. Hij is de profeet en hij weet waarom en et cetera. En hij kan de bewijzen aanhalen en ga zo maar door. Maar de profeet weet, ik heb iemand tegenover mij zitten, die zelf moet gaan inzien wat het gevaar en probleem is. En de kunst is dan, niet om te gaan preken. En iemand had ook als verwachting bij deze module adolescentiefase. Dit is ook al een regel voor die adolescentiefase. Zij zijn gevoelig voor preken, dat je gaat preken. Dat gaat niet werken. Vooral omdat ze zich op dat moment als het ware volwassen mensen voelen, groot voelen, hun eigen mening willen geven en ook een mening hebben gevormd over dingen. Is de kunst dat jij hun hersens op aanzet, zoals dat heet. Dus jij moet hun laten nadenken, dat is best lastig. Dus jij moet hun eigenlijk aan het werk zetten. Wat doen wij? Vaak, niet allemaal, maar wat doen we meestal? Wij gaan voor hun nadenken. Niet door, en zussen, dat is gevaarlijk. En als je daartoe gaat en niet met die omgaan. En... terwijl als je al die inspanning, want uiteindelijk denkt hij van, ja, hij weet het niet, joh. Wat zit hij allemaal te... dus het verplaats je van, hoe denkt hij op dat moment? Hij wil mij mee plezier ontnemen. Deze man is 40, 50. Hij heeft zijn jeugd gehad. En hij wil mij plezier ontnemen. Even, dit kan er allemaal omgaan. In het hoofd van zo'n jonge man. Of jonge meisje. Maar stel je voor, je zou het omdraaien. Je zegt van, wat maakt eigenlijk dat jij naar die plek wil gaan? Wat maakt dat je per se met die jongen wilt omgaan? En misschien niet met die andere omgaan? Dus dat je, oké, ik wil het horen. Hoe meer informatie jij hebt, hoe beter jouw preken zullen worden. Als je geen informatie hebt en je gaat gewoon preken meteen, dan kom je niet. Dus de profeet Sazem zegt tegen hem, het eerste wat de profeet zegt, hij zegt tegen hem, atardahu li omnik. Hij overviel hem eigenlijk. Kijk, deze man had deze vraag natuurlijk nooit verwacht. Hij zegt tegen hem, zou je het voor je moeder wensen? Hij schrok van deze vraag. Hij zei, nee, natuurlijk niet. En de profeet wil hem nu gewoon aan het nadenken zetten. Zou je het voor je dochter wensen? Nee, voor je zus, voor je tante, etc. En toen hij daarmee klaar was met die vragen, toen legde de profeet Zazelum zijn hand op de borst van deze jonge man. Dus weer die aanraking, die is nu nodig. Waarom? De profeet Zazelum wil dat deze man, als het ware, zich veilig voelt bij de profeet. Dat de profeet liefde voor hem heeft en het goede met hem voor heeft. Dus die aanraking is nu belangrijk. Deze vragen die ik net gesteld heb, zijn niet om jou boos te maken. Dus die aanraking zegt heel veel. Deze aanraking zegt, ik wil jou beschermen tegen een gevaar. En dan zegt hij tegen hem, hij zegt, Allahu maghfir dhanba. Dus, o Allah, vergeef zijn zonde. Mocht hij toch iets al gedaan hebben, vergeef hem. En hij zegt, wa tahhir qalbah, en maak zijn hart schoon. Wahassin Farja, en hou zijn geslachtsdeel kuis. Deze man ging weg en er was geen zonde die hij meer verafschuwde dan overspel. Hoe lang heeft deze sessie geduurd? Misschien 5 minuten. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam ging hem niet overladen dus met instructies. Doe je dat wel, dan zal een kind ook geen eigen initiatieven meer gaan ontplooien. Doe je dat wel, dan zal het kind ook alleen maar bezig zijn van wat vindt mijn vader of moeder daarvan? Hoe denkt mijn vader? Voordat het iets gaat doen, heeft het zoveel eigenlijk stappen te bewandelen, omdat het continu met die instructies overladen wordt. Geef je instructie. Sommige ouders zeggen instructie geven werkt niet. Allah, dit kind werkt geen instructie bij. Dit heeft al iets anders nodig. Onze kinderen hebben geen instructies nodig. Ze hebben wat anders werk. Die hoor je ook heel vaak. Hè? Je kan preken, je kan zeggen wat je wil. Je kan proberen wat je wil. Dit kind, er is maar één oplossing. Jullie weten wat we dan bedoelen. Ja. Dat is geen oplossing. Dat getuigt van machteloosheid. Dat is getuigd van onmacht. Dan moet je dus dit soort dingen gaan volgen en je gaan verdiepen. Dat betekent dat er iets mis is met de instructie. Ik noem maar wat. Stefan, deze is ook bekend. Stefan, je zit zo en je wil je dat je kind naar bed gaat. Weet je trouwens, het is al bijna bedtijd, hè? Het gebeurt wel eens. Ze zegt, we hebben nu instructie gegeven. Weet ik. Ik zei toch net dat het bijna bedtijd is. Als het kind dit hoort, hè, op een bepaalde leeftijd, wat denk je dat het erom gaat in het hoofd van het kind?
Zoek het uit.
Zoek het uit.
Ga tijd trekken,
juist. Ze is niet serieus. Ze meent het nog niet. Of, nog sterk, ze zei bijna. Ze zei niet dat het al bedtijd is. Zie, het is niet duidelijk genoeg. He? Voor instructie is contact nodig. Dat wil zeggen echt contact. Soms roep je ook iets. Weet je, we doen het allemaal wel eens. He? Dus weet je, wat ik nu allemaal zeg, is goed om dat mee te nemen. Heb je het een keer gedaan? Dat wil niet zeggen van je bent een slechte opvoeder of wat dan ook. He? Dus weet je, begrijp mij ook goed. Als je dit een keer hebt gedaan, denk niet bij jezelf van oh wat erg man, ik kan er niks van, ik bak er niks van. We doen het allemaal wel eens, maar het gaat er wel om dat je bewuster wordt van wat nodig is voor een goede instructie. Dat je een keer vanuit een andere kamer roept en zegt van, wil je dat even gaan doen? Of wil je dat kind gaat dat minder serieus nemen dan wanneer er echt contact is. Wanneer je in de buurt bent. Hè? Dus wanneer je dicht op een kind staat. Dat je het herhaalt, zoals de profeet Sassen ook deed. Weet je, dat je even het moment geeft om te laten bezinken. En vervolgens op een goede, duidelijke toon, zeg maar, herhaalt. Weet je, soms helpt het ook niet om allerlei dingen te gaan zeggen. Ja, morgen moet je naar school, morgen heb je een toets. Als je niet op tijd gaat slapen, dan zus en zo. Het kind denkt ook van ja, oké, ja, het is nu toch al zo laat. Ik heb lekker mijn zin gehad, ik heb het laat gemaakt en prima. Weet je, oh, morgen toets of geen toets. Dat zien we morgen wel bij wijze van. Maar bereid het kind daarop voor, eerder, daar ligt jouw taak. Wat kunnen we doen dat je de toets voor morgen goed gaat maken? Ja, ik moet leren. Wanneer ga je dat doen? He? Zodat je straks in de avond dat gehad hebt, dan kun je rustig naar je bed gaan, dan kun je goed slapen, ben je morgen uitgerust, kan je focussen op de vraag. Ik noem maar wat. Wat zou er kunnen gebeuren als je goed hebt geslapen en ik noem maar wat. En je gaat die toets maken. Denk je dat de toets beter gaat maken? Ja, dus zo, dat je de gesprekken voert. De relatie, ik denk dat we al te veel eigenlijk hierbij hebben stilgestaan. Bij één sheet en CS. En ik moet er wat lessen bij gaan gooien, CS. En ik weet niet of we dit. We hebben daaronder hebben ook nog zeg maar wat zaken benoemd. Eigenlijk volgens de islam. Ik ga het vanuit daar lezen. Opvoeding is gedurende alle leeftijdsfasen een relatieopbouw met het kind. En het kind begeleiden in het geven van richting aan zijn leven volgens de islamitische normen en waarden. In deze omgang houdt men zich aan de islamitische richtlijnen die gelden voor de omgang en benadering. Oh, eentje terug, Yassine. Kun je eentje terug?
Ja, maar opschrijven.
Even
iets
pauze hebben.
Oké, dan. Dan mogen jullie, voordat we pauze gaan houden, degene die kind heeft of kinderen heeft, Dus diegene die één of meerdere kinderen heeft. Gebruik even de zin van de profeet. Die zei van, o Mu'ad, ik hou van je. En vervolgens gaf hij een advies. Maar dit kan van alles zijn. Het hoeft niet een advies te zijn. Maar het kan ook een eigenschap zijn die je waardeert. Een eigenschap die kind heeft, waar je trots op bent. Bij Allah, ik hou van je, omdat je zo vaak aan het gebed denkt. Ik hou van je, omdat je zoveel bezig bent met de woordjes van Allah. Ik hou van je, koppelt dat ook nog eens aan de islam, dat is een goede eigenschap. Ik hou van je, omdat als ik altijd als ik thuis kom, dat je altijd meteen aan me toe komt. Ik hou, ik zit het een beetje voor het kou, maar het zijn voorbeelden, dus een gedrag, een eigenschap. Omdat we nog maar nu 15 seconden hebben, lijkt me goed om dan hier even te gaan stoppen en dan straks inshallah verder te gaan. Ja, zeker. De vragen die hier gesteld zijn. De vragen die hier. Deze. Even voor de mensen die online meekijken, we gaan inshallah 10 minuten even pauzeren en dan gaan we zo meteen verder inshallah. Thank you.